Goedenavond, dames en heren. Het is voor mij een bijzonder genoegen om vanavond in de corridor in Wetteren een gesprek te voeren met Stefan Hertmans, internationaal gereputeerd schrijver, een van onze grootste auteurs in het Nederlands. Stefan, hartelijk welkom hier op het podium.
Dankjewel.
Ik voer dit gesprek met vragen die masterstudenten mij hebben ingefluisterd. Het maakt deel uit van een college, mastercollege aan de UGent. Namelijk, studenten hebben naar aanleiding van een case study over jouw vroege poëzie dan vragen geformuleerd die ik dan ook gebundeld heb gestuurd. Je hebt die ook doorgenomen, waarvoor ontzettend veel dank. En als je het goed vindt, heb ik de vragen in een vijftal onderwerpen of thema's ingedeeld. En misschien wil ik het in eerste instantie wel hebben over jouw proza. Want De Opgang is verschenen, vorig jaar al. Maakt deel uit van een trilogie, kun je misschien wel zeggen. Een huizentrilogie met Oorlog en Terpentijn en De Bekeerlingen. Ook al heel internationaal, want de boeken zijn vertaald, worden vertaald in vele talen. Kan je misschien iets zeggen over jouw proza-uivre? Het is allemaal wel begonnen met een proza-boek, Ruimte, 40 jaar geleden, exact. Maar ondertussen heb je die trilogie. Kan je iets zeggen over de plaats van dat proza in jouw uiver? Straks iets over de poëzie natuurlijk.
Ja, laat ik misschien eerst zeggen dat er voor mij geen breuk is met mijn vorige werk. Het is voor mij alleen continuïteit. Het is natuurlijk zo dat er in de perceptie van mijn werk een breuk is gekomen. Dat er nu plotseling heel breed lezerspubliek is, dat het op heel veel fora en niveaus wordt becommentarieerd, wordt in oogenschouw genomen. Dat misleidt wel eens critici om te denken dat er een grote trendbreuk in het werk zelf is. Maar als je goed gaat lezen, die is er niet. Er is alleen maar continuïteit volgens mij. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een thema als de vrouwen in mijn werk, dat is voorbereid in Het Verborgen Weefsel, een kleine roman die door bijna niemand is gelezen, maar mij zeer dierbaar is. De ironie en de relativering van het standpunt waren prominent in Na Merelbeke. Ik heb dat omgesmeed tot een relativering van de alwetende verteller in die drie romans nu. Dus je kunt tal van onderwerpen vinden die er nog zijn, tot in de details. Iemand die mijn werk zeer goed kent, mailde mij vorige week nog, ja, die blauwe regen die een grote rol speelt in De Opgang als het symbool van de onmogelijke of de verloren zuiverheid, ja, die zit in de ruimte.
Mm-hmm. Toen al.
Dus, ja, dus ik schrijf al over die blauwe regen, over die plant die mij toen bijna Proustiaans met die geur heeft wakker gekust, om het zo te zeggen, naar een soort bewustzijn van wat gebeurt er als je zo'n geluksgevoel ervaart door een geur. Wat gebeurt er met jou als mens? En dat duikt dan later weer op. Dus ik zie absoluut, dat is voor mij het belangrijkste punt, ik zie geen breuk in mijn werk. Zeker al helemaal niet in de poëzie.
Ja. Dus het gaat over continuïteit. Je bent in verschillende genres actief. De poëzie, het theater, essayistiek, proza. Zie je ook wat die genres betreft, als je dan het hele oeuvre overschouwt, 40 jaar schrijverschap, dat daar ook over de grenzen van genres heen een continuïteit is, motieven die recurrent zijn in die verschillende tekstsoorten die je dan produceert?
Ik vermoed dat wat er is gebeurd is dat ik iemand die academisch is opgeleid en die dan zoveel jaar later pas zijn proefschrift maakt, zijn doctoraat, wat ook een soort cirkelbeweging was voor mij, dat ik mij daar in eerste instantie, dat is een bekend iets in literatuur, moet je daarvan losmaken. Je leert grids kennen, rasters die je op teksten kunt leggen. Dat is een geweldige revelatie als je dat leert kennen als jonge student, dat je dat kunt doen. Maar na een tijd zie je ook dat die rasters op bepaalde teksten niet passen. En dan kom je voor de vraag te staan, ligt dat aan het raster of aan het boek? En natuurlijk zal de schrijver altijd zeggen, dat ligt aan het raster. Want wat wij natuurlijk willen, wij spelen een soort van haasje over met de academici. Wij willen natuurlijk altijd weer die rasters erop af zijn. Niet dat als je gewoon je zin doet, dat het dan niet meer past in de rasters waar je nog in geloofde 10, 20 jaar tevoren. Dus evolutie is een organisch iets en rasters zijn dode dingen. Ja. Rasters zijn theoretische grids en die zijn voor mij dood. Maar literatuur, teksten, is textuur, is een weefsel. En het weefsel leeft. Dus het weefsel staat altijd haaks op die theoretische grids. En als ik daarop terugkijk, dan merk ik dat mijn werk eigenlijk altijd heeft op alle mogelijke niveaus, intellectueel, kritisch, maar ook intuïtief, spontaan, heeft gepoogd om daaraan te ontkomen. Om niet op je eigen schaduw te trappen, maar toch ook te weten dat je niet gebonden bent door wat je tevoren hebt geschreven. Je moet weten, ik ben opgegroeid in de generatie van de postconceptuele kunst. En dan zag je een heleboel kunstenaars die iets heel minimaals, Wittgensteiniaans gevonden hadden. En plots konden ze daar ongelooflijk veel geld mee verdienen en kregen ze daar een status mee. En sommige van die kunstenaars, zonder namen te noemen, die zijn dat voortdurend blijven herhalen, want het lag goed in de markt, ze zijn er ook rijk mee geworden. Maar het is natuurlijk een verraad aan je creativiteit. Want je creativiteit vraagt dat je weer naakt, dat je wilt bloot zijn en beginnen, zoals Van der Staaij zegt. En ik heb daar heel veel over nagedacht, of wat er gebeurde in die carrières. Waarom dat werk oninteressant werd op een bepaald moment. En natuurlijk wil je als schrijver ben je iemand die in een soort van isolement zit, in zijn werkkamer te schrijven. Dat isolement is natuurlijk een sprookje. Je krijgt voortdurend signalen binnen. De Splendid Isolation bestaat niet meer. Er bestaat geen Ivory Tower. Je zit voortdurend in een toren waar alles tegelijkertijd binnenkomt. Daar reageer je op en daar probeer je een vorm voor te vinden om daarop te reageren. Dus dat betekent dat ook je parameters en je criteria verschuiven naarmate je ouder wordt. We noemen dat gewoon voortschrijdend inzicht. Dus in die zin is een oeuvre volgens mij, ik heb niet veel op met dat woord omdat dat zo duur klinkt, maar is toch een geheel van een werk, is een voortschrijdend inzicht. Je leeft in een bepaalde tijd en je kijkt naar wat je hebt gedaan, je trekt daar conclusies uit en je gaat weer verder.
Ja, en als je het dan vanuit een academisch oogpunt bekijkt, jouw werk wordt dan opgesplitst, opgedeeld in poëzie en proza. Er worden colleges proza, colleges poëzie aangeboden. Het wordt op een manier uiteengerafeld, het wordt gescheiden, terwijl er natuurlijk zoveel intratextuele verbanden zijn waarbij die verschillende teksten in elkaar haken. Vind je dat vanuit auteursoogpunt toch wel bijzonder reductionistisch, hoe academici, om ze dan maar met naam te noemen, een poging ondernemen om een indeling te maken en de ene specialist richt zich dan alleen op het scheppen proza en de andere zal het dan uitsluitend over de poëzie hebben, zonder te kijken hoe in die andere genres dat oeuvre natuurlijk ook bestaat?
Ja, ik wil ten eerste geen steen werpen naar academia in het algemeen. Academia is juist ook je denken bevrijden van rasters. Dat is ook kritisch voortschrijdend inzicht. We kunnen wel compagnon de route zijn met academische onderzoekers. Maar als je nu bijvoorbeeld het proza neemt, wij weten dat het eigenlijk een verschijnsel is van vanaf het midden van de 19e eeuw, dat proza dominant wordt in de Angelsaksische wereld als de well-written novel. Beantwoorden aan een bepaalde regel. Maar als je kijkt naar het Duitse proza, naar de Heremiet in Griekenland van Hölderlin, om iets te zeggen, het proza van Madame de Sévigné, het proza van Paul Valéry. Dan zijn er heel veel vormen van proza, het proza van Calasso tegenwoordig. Dat beantwoordt helemaal niet aan wat men in de Engelse dominante theorema's well-written prose noemt. Mm-hmm. Het proza is iets veel breder. Het komt uit de Renaissance en de brief hoort daarbij. Het hele experiment hoort daarbij. Het zichzelf schrijvend zoeken van Montaigne hoort daarbij. Dus als je vanuit die traditie kijkt naar het proza, dan kom je natuurlijk in botsing met een bepaalde norm, academisch, van de well-written novel. Mm-hmm. Maar die norm is zelf heel beperkend en er zijn best wat academici die dat ook weten. En die studeren net op het feit dat proza niet zo dogmatisch verengd mag worden als het in de moderniteit is gebeurd. Mm-hmm. En we weten allemaal met Umberto Eco is dat uit elkaar gespat. Ja. Ik ben al opgegroeid met de hele strenge proza-modellen, dan met de deconstructie die de nouveau roman was en zo. Dat zat heel erg in grids, dat zat heel erg in rasters vast. En door Umberto Eco in 84, na Van der Roos, kon je beseffen als auteur, ja maar, je hoeft niet op Beckett en Joyce verder te breien. Je hoeft niet op de Nouveau Roman van Rob Grier te zitten, chic en op Claude Simon en op Nathalie Sarraute. Je mag ook iets anders doen.
Ja.
En misschien kom je op je 85 wel op Nathalie Sarraute en vind je dat prachtig proza. Maar er moet niets vanuit de schrijver.
Nee. Deze inleiding brengt ons dan bij een eerste thema. Zoals gezegd, ik zou het graag met jou hebben over een vijftal thema's, mede ook gedistilleerd uit de vragen die masterstudenten hebben voorbereid en die nu ook het live gesprek volgen. Het eerste thema is de poëzie. Zou je kunnen stellen, en het is een boude bewering, jij moet er maar op reageren, dat de kiem van het schrijverschap voor iemand die in vele genres thuis is, misschien wel de poëzie is. En ik verwijs dan naar een bloemlezing die Peter Verhelst samenstelde uit jouw verzamelde lyriek met die prachtige titel, een regel uit een van jouw gedichten, Wij waar geen eind aan komt. Prachtige bloemlezing die een collega-schrijver van jou heeft samengesteld. Kun je stellen dat dit misschien wel de kiem is waaruit alles is gegroeid?
Dat is nog steeds zo. Poëzie, dat is toch niet verwonderlijk, denk ik, omdat... je weet, ik heb heel veel affiniteit met de hele taalfilosofie. Gedeeltelijk met de Wittgensteiniaanse kant, maar eigenlijk meer met die Heidegger kant. Heidegger zijn inleiding in de metafysica, wat hij daar zegt over Hölderlin. Dat is dragend, dat is ook heel ernstig, dat kun je moeilijk weglachen. Hoewel dat vaak gebeurt. Maar dat gaat in feite over het feit dat de mens in die taal woont, dat je het enige dier bent dat, zoals Schelling zegt, de natuur heeft plots hersens en hij kijkt om zich heen en denkt, ik besta. Dat is de mens. En die heeft een taal. En die taal is natuurlijk dat waarin jij woont. Voor een kat staat hier geen tafel, voor een kat is er geen microfoon, voor een kat is er geen vandaag of morgen. Mm-hmm. Wij leven in die taal, dat is letterlijk waar wat Heidegger daar zegt. En als je dan kijkt naar de manier waarop vanaf de moderniteit dichters kritisch zijn omgegaan met die erfenis. Iemand van jouw studenten vroeg, ben je romantisch dichter? Dat ik, ja, als je daarmee bedoelt à la Hollywood, nee. Ook niet omdat ik het over emoties heb, maar wel als je denkt aan de erfenis van Kant. Dat die botsing tussen bewustzijn en wereld plotseling iets wordt om diep over na te denken waar je daarmee staat. En voor mij begint het met Hölderlin. Ja. Ja, dan zit ik helemaal in die traditie die nog altijd vandaag de dag overal om ons heen is. Dan is iedereen romantisch, want wij zijn nog steeds met die breuk en die vervreemding bezig.
Mm-hmm.
Dus hier, als je dat zo breed bekijkt en de poëzie ziet als de toespitsing van het denken over wat het betekent dat je in taal leeft, ja, dan is dat de kern.
Ja.
En existentieel is het dat natuurlijk ook, want daar moet je eerlijk in spelen. Dichters die oneerlijk spelen met poëzie, die vallen na een tijd door de mand. Dat wordt blabla. Dat wordt sierlijke, hoger onzin. Dus de poëzie is ook het centrum, omdat ze mij het duidelijkst tegenover de gewetensvraag stelt van wat het is dat je je bek wil open trekken in de openbare ruimte.
Ja.
Want daar gaat het om.
Ja, absoluut. Hoe sta jij zelf dan tegenover een academisch construct waarbij jouw vroegste poëzie in een Rochmaniaanse traditie, waar het dan gaat over essentialia, de zoektocht naar structuur, naar vastheid, zie je daar een breukmoment optreden zoals dat doorgaans, ik pleit schuldig, in de academische literatuurkritiek is geformuleerd? Het college dat ik aanbood voor de masterstudenten ging net over de erfenis van Willy Roggeman en hoe zich die ook in het werk van jou, van Huub Beurskens onder andere, heeft vertaald. Zie je dat ook als zo'n product uit de universitaire bijkeuken? Of zie je toch vooral ook weer die continuïteit en niet het breukmoment dat doorgaans met jouw derde bundel Zoutsneeuw en zeker Bezoekingen in verband is gebracht eind jaren 80?
God, weet je, voor mij voelt dat niet als een breuk, maar een verglijding. Als een opening naar mogelijkheden en als een vertrouwen krijgen. Stel dat ik in die poëtica was blijven hangen, dan was ik een epigoon.
Mm-hmm.
Iedereen die probeert Van Ostaaien na te doen, is een epigoon. Iedereen die probeert vast te blijven hangen in Joyce of in Beckett, is een epigoon. Je moet vooruit, je leeft in een andere tijd. En als jij het niet zal doen, zullen andere auteurs het doen. We zien het overal om ons. De parameters zijn heel snel aan het verschuiven. Je moet dus ook uit je eigen werk conclusies kunnen trekken. Er is wel voor mij een, ik zou het geen breuk noemen, maar een afscheid van Roggeman in die zin dat ik, in het begin is het oeuvre van Roggeman zeer intimiderend. als je dat gaat lezen, want hij reikt bijzonder veel aan. Hij is de leermeester. Ik heb ook bij hem jazz gespeeld. Hij was daar 10 keer beter in dan ik. Ik ben er ook mee opgehouden. Hij is de aanreiker geweest en de leermeester. Hij heeft mij Alain leren lezen, Paul Valéry, Ben, Trakl. Dus dat blijft voor mij. Dat zal ik ook nooit ontkennen. Maar wat ik wel heb gehad door de jaren heen, ben ik de auteurs gaan lezen die hij diffameerde. En in, laten we het zacht zeggen, in niet de meest genuanceerde termen. En toen begon hij voor mij door de mand te vallen. Als je Paul Celan een surrealist noemt, en die opzij schuift, als je Heidegger een rattenvanger noemt, als je zegt dat het vroege proza van Musil ruikt naar versleten linoleum, als je voortdurend blijft auteurs afkatten en dan ook nog zegt, het ik in de poëzie is een houtworm, maar je oeuvre is volledig gebouwd rond dat construct van je eigen subjectiviteit, dan ontbreekt daar voor mij een filosofische dimensie in. Het is ook een auteur die geweigerd heeft om mee te gaan met zijn tijd, om Foucault te gaan lezen, Derrida, Deleuze, noem maar op. Allemaal flauwekul. Freud is flauwekul, noem maar op.
Ja, poststructuralisme was niet aan hem besteed.
Dat niet alleen. Ook de auteurs waar hij mee omging, dat ging altijd over smalen en over defensief schrijven. En dat is mij na een tijd bijzonder gaan tegenstaan. Ik wil niet defensief schrijven. Ik wil niet uitsluiten van tevoren met zeer veralgemenende termen, bovendien, en zeer veroordelende termen. En daar dan een soevereiniteit aan ontlenen. Op een bepaald moment stuitte mij dat eerlijk gezegd tegen de borst. En met alle respect voor die auteur, die mag schrijven wat hij wil. Ik heb ook een van zijn laatste publicaties bij Balancier gelezen over het steriele schrijven, zoals hij het noemt. Ja. En ja, dat is steriel schrijven. Dat heeft zijn eigen heroïek, maar niet meer een heroïek die aan mij is besteed. Ik wou verder. I wanted to go beyond.
Maar vanuit een esthetisch standpunt kan je wel je iets voorstellen bij de manier waarop zo'n constructie in taal, autonomistisch zegt men dan soms wel eens, tot stand komt, terwijl natuurlijk zelfs een autonomistisch kunstwerk gevoed wordt door de existentie.
Ja, dat zit vol met interne paradoxen, die op zich interessant zijn, hè, waar dat je niet moet voor afschrijven. Maar er komt een bepaald moment waarop je zelf alleen verder moet. En dat je moet de conclusie trekken uit je eigen werk en niet uit het werk van andere auteurs die je gevoed hebben. Dus alle respect voor die auteur in de periode waarin hij mij gevoed heeft. Maar op een bepaald moment was daar een zekere verglijding, een afscheid. Persoonlijk is dat inderdaad wel een beetje een breuk geweest, waarvan ik het gevoel had dat het absoluut niet fair was. Waar ik ook niet meer op gereageerd heb. Zoals zeer veel mensen hebben gehad. Word je in een soort oekase gestopt, is dat voorbij. En dan denk je, dat is jammer, want wij waren wel de mensen die je wilden verdedigen, maar wel met het recht op meningsverschil.
Ja.
Wanneer het recht op meningsverschil wegvalt in een vriendschap, dan heb je ook geen vriendschap meer.
Precies, ja. Sta mij toe om ook eventjes te kijken naar andere kunstdisciplines. Je verwees er al naar, hè. Tussen 1975 en 1980 speelde je voor het Willy Rogeman Jazz Lab. Je bent er toen mee opgehouden, omstreeks 1980. Je was toen als dichter bezig met jouw eerste bundel, De Kleine Woordwoestijnen. We hadden dat niet geweten, was er geen verzameld werk verschenen in 2006. Muziek voor de Overtocht, genoemd naar een van de afzonderlijk verschenen bundels. Was dat de manier waarop je toen, tweede helft jaren 70, begin jaren 80, nadacht over literatuur? Was dat in die Rogemaniaanse, Beniaanse traditie? En dat je dan later, zoals men zegt, de beweeglijkheid, de veranderlijkheid, de grensverlegging meer toelaat in die poëzie?
Nee, eigenlijk niet. Toen ik Die Kleine Woordwoestijnen schreef, waarvan weinig overblijft, toen was ik een groot lezer van het Interbellum. De essayist in mij is gevormd door Vestijk en Ter Braak. Dat is nu vergeten, dat is obsoleet, maar dat heeft mij enorm gevormd. Ik las de poëzie van Marsman en Slaughoff. Ik las Engelse poëzie van John Donne, Marvell en Yeats.
Ja.
Dus in die vroege gedichten zag je vooral Yeats. Het is zo dat ik via Rogeman in ademzuil eigenlijk mij ben gaan verdiepen in wat Paul Celan van mij vroeg. Dus er is eigenlijk weinig Rogeman in mijn werk te zien. Er is veel meer hoe zou je dat kunnen noemen? Een stap vanuit de poëzie die mij, en dat is romantische poëzie, daar ben ik mee begonnen. Die grote Engelse romantiek. Yeats en Shelley en Keats lezen. En kijken wat dat betekent in je eigen taal. Ik schreef toen ook songteksten, weet je, ik zat helemaal in die 70s. En toen ben ik met dat Duitse in contact gekomen dankzij Rogman. Trakel en Ben en Celan
Hilke ook.
Halesi. Celan was zonder hem, want hij had geen hoge pet op van Celan. Ik zeg het nog een keer. Dus, maar dat heeft mij dan op die eerste helft van de 20e eeuw mijn aandacht getrokken. En op die strenge poëtica. Die poëtica zou je kunnen zeggen van minimale en dat steeds maar reduceren. Tot ik zag dat dat eigenlijk een contradictio in terminis was. Want het modernisme is natuurlijk ook Joyce en dat is maximalisering van de mogelijkheden. Adorno worstelde daar al mee. Is het modernisme Webern, die kleine Sätze für Streichquartette van een paar minuten? Of is dat Stravinsky? Voor hem was Stravinsky gedoemd. En Rogman heeft nog iets van die Adorno-mentaliteit van je verkettert het ene en het andere is heilig verklaard. En ik moest daaruit. Ik moest daar absoluut uit, omdat dat verstikkend was om daarin te
Ja,
blijven.
ja. Het is ook goed voor de studenten om dit even te horen uit de mond van de auteur,
Ik denk dat het heel
zoveel
belangrijk
jaren
is.
na datum.
Ja.
Vooral ook omdat jouw vroege poëzie in die context van het
Ja.
werk van Roggeman is gepresenteerd. Het zal jou dan wellicht ook vanuit een hedendaags standpunt zeer verblijden dat jouw collega-schrijver Peter Verhelst de prachtige bloemlezing heeft samengesteld uit jouw poëzie, uitgaande van Kaneelvingers. Kaneelvingers is zowat de kapstok, hè, waar rond die dan
Ja.
gedichten is gaan verzamelen. Kan je eventjes reflecteren op deze bundel, Wij waar geen eind aan komt, ingeleid ook door Peter Verhelst? Is dit een soort bevriende auteur die eventjes de lauwerkransen heeft bovengehaald? Of is het iemand die jouw werk echt terdege kent en vanuit die affiniteit met jouw poëzie een zeer doorleefde bloemlezing heeft
Dat
samengesteld?
had een heel evidente affiniteit en een zeer diepe vriendschap. Eigenlijk is het eerste gedicht in mijn bundel, mijn vorige bundel.
Onder een koperen hemel.
Nee, de bundel daarvoor. Ben even de titel kwijt. Is goed, hè? Ik had destijds in mijn werkkamer altijd een zin van Gottfried Benn hangen. Vergeet je eigen werk, maak je hoofd leeg, want daar ontstaat het
De
nieuwe.
val der vrije duiven.
De Val van Vrije
Ja.
Dagen. Daarin is het eerste gedicht eigenlijk een herinnering aan een dag samen. En het is een gedicht, een soort ode aan de vriendschap en het samenhoren. Peter Verhelst heeft later met een gedicht gereageerd in zijn eigen werk daarop. En daaruit ontstond natuurlijk al een soort va-et-vient tussen ons. Wij zijn ook ooit een keer in Gent, geloof ik, opgetreden met onze poëzie. Er werd ons gevraagd om te tennissen. De een las een gedicht en de andere bladerde en las een gedicht dat daar een antwoord op was. Maar we hadden dat opzettelijk niet voorbereid. Dat moest spontaan gebeuren. En wij waren achteraf zelfs stom verbaasd hoeveel wij konden tennissen met elkaar met gedichten. Dus er zit, ondanks veel verschillen in ons werk, zit daar wel het model van de echte vriendschap. Dat je elkaar tolereert met je verschillen en met je affiniteiten. En wanneer Peter mij zei, ik wil eigenlijk kaneelvingers als kapstok nemen. Omdat dat een heel lijfelijke bundel is. Omdat dat is ook een bundel over wat men in de theorie de ekphrasis noemt, hè? Dat gaat over hoe je in de literatuur opnieuw een schilderij kunt beschrijven. En vanuit dat schilderij weer een existentiële ervaring kunt opvissen. Dus die hele uitwisseling tussen het ut pictura poesis enzovoort. Iets wat wij beiden hebben, dat ut pictura poesis is bij ons altijd weer heel sterk vanuit een beeld reageren met een beeld in de poëzie. En hij heeft die bundel op een juiste manier gelezen. Als een bundel over de aanraking, zoals ook in de schilderkunst en literatuur voorkomt. En daar heeft hij dan iedere keer een sliertje gedichten aan geplakt. En dat was ook voor mij een revelatie om mijn gedichten op die manier te lezen. Het was heel fris en echt een daad van vriendschap.
Ja. Twee punten zijn mij opgevallen in het woord vooraf. Eén, hij heeft het over jou als cyclusdichter, een schrijver die vooral gedichten componeert als deel van een reeks, in een reeksverband. En tegelijkertijd ontstijgen ze ook wel weer dat reeksverband, want ze gaan dan een dialoog aan, ook weer met andere gedichten in de bundel, maar misschien ook wel in andere bundels, andere boeken. Dat viel mij op en het viel mij ook op dat hij het woord spiegelpaleis gebruikt. Nu, ik heb in jouw Putje van Milete gelezen, je hebt daarin een opstel opgenomen over het werk van Peter Verhelst en je gebruikt net dezelfde metafoor om zijn poëzie te duiden. Spiegelingen, daar heb je het over. Zie je ook daar weer dat verband? Hè? Je had het over die manier waarop ekfrasis een rol speelt in beider werk. In het element spiegelingen, spiegelpaleis zit dat op een manier ook. Echokamer vang ik op in zijn discours over jouw poëzie. Is dat de manier waarop je die poëzie van Verhelst ook zelf leest?
Ja, ik moet eigenlijk door uw vraag denken aan een schilderij dat voor ons beiden, maar ook voor een dichter als Van Bastelaren, heel belangrijk is geweest. Het portret van de Arnolfinis van Van Eyck.
Precies.
Waarin je juist het portret van de schilder in een bolronde spiegel daarachter ziet, als degene die met zijn blik het geziene mogelijk maakt. Hm. Je weet, de woorden en de dingen van Foucault begint met een fantastische beschrijving van Las Meninas. Velázquez, waar schilders als het ware hun eigen blik introduceren in wat er wordt voorgesteld. Dat is gesneden koek voor dichters van vandaag de dag. Je kunt dat zien in bepaalde films. David Lynch, noem maar op. Dus Peter en ik hebben intuïtief ook altijd dezelfde dada's. En dan zeggen, kijk, daar zie je dat ook. Wat Slavoj Žižek zegt over dat the work of art is looking back at you. Het kunstwerk kijkt terug naar jou en formeert jou tot kijker wanneer je daar staat. Mm-hmm. Je bent misschien een half leeg subject wanneer je door dat museum loopt en daar komt. En wanneer je die bewustzijnsschok krijgt dat je plotseling begrijpt wat er op dat schilderij, desnoods uit de 15e eeuw, wat daar op het spel staat, dan word je eigenlijk gevormd tot dat momentane subject dat begrijpt. Jij wordt door dat schilderij dat naar jou kijkt, iemand die kijkt. En dat is iets, dat spiegelende is iets wat heel diep zit, zowel in Peter als in mij. Ja. En daarin herkennen wij elkaar, maar daarin, volgens mij, herkennen heel veel hedendaagse schrijvers zich daarin.
Ja, ja. Nu, we hebben het zeer nadrukkelijk over poëzie. Ben je op dit eigenste moment, een paar maanden na de publicatie van De Opgang, de afronding van een trilogie, een proza-trilogie, bezig met poëzie? Wellicht ben je daar altijd mee bezig. Is dit ook een kiem, zoals ik zeg, waaruit jouw hele oeuvre groeit en bloeit? Komt er een nieuwe bundel?
Nee, voorlopig niet. Ik ben eerlijk gezegd een beetje mijn puf kwijt na dat derde boek. Het heeft zoveel van mij gevraagd. De Bekeerling had al behoorlijk veel gevraagd. Ik denk dat mijn bibliografie in de 200 boeken loopt. Dat zijn kleine doctoraten om te mobiliseren.
Ja.
En ik was heel erg moe na De Opgang. Dus in die zin is corona een beetje voor mij een redding, dat ik niet voortdurend de hort op moet. Ik ben vanaf 2010, toen ik begonnen ben aan Oller en Terpentijn, ik heb mijn doctoraat in 2008 afgerond, wat ook voor mij de afronding was van mijn essayistiek eigenlijk. Ik heb daarna weinig essays meer geschreven. Mm-hmm. Mobilisatie van Arcadia is nog verschenen, maar mijn essayistiek is afgerond in mijn doctoraat. Dan ben ik begonnen aan die Oller en Terpentijn. En 10 jaar lang heeft dat niet stilgestaan. Ja. Dus ik neem even een break. En wat ik moet wel structuur hebben. Dus wat ik nu doe is oude journaalnotities opfrissen. Ja. In de hoop dat ik daar ooit een mooi boek kan uitmaken. Omdat dat de short run heeft. En voor het moment bevalt mij die short run. Maar het is niet gezegd dat er op de dag dat ik bij hoog en laag zweer dat ik nooit meer gedichten schrijf, dat er dan een gedicht komt.
Ja, ja.
Dat weet ik niet.
Zo gaat dat. En de dichter weet het dan ook zelf niet, of dat gedicht er ooit komt of niet.
Precies, omdat het organisch is.
Precies.
En omdat ik geen dichter ben, een van jullie studenten stelde mij de overigens interessante vraag of ik nou denk aan vernieuwing, mm-hmm, mijn poëzie. En toen dacht ik aan een schilder die in zijn atelier staat en mijn leeftijd heeft, die ik inmiddels toch heb. En die is maar aan het schilderen elke dag. En je vraagt aan die schilder, ga je morgen vernieuwen? Die zal alleen zeggen, nee, ik ga verder doen. En misschien is dat een breuk, misschien ook niet. Mm-hmm. En wat mij daar wel in interesseert, dat is iets waar ik al vaak heb naar verweten, is een fantastische setje van Adorno. Dat heet Spätstil. De stijl die oude kunstenaars hebben. Hij noemt dat een soort catastrofes vaak. Bij Beethoven bijvoorbeeld. Hè, is dat bij Mozart ook. Dat einde, dat is plotseling iets waarin ze zich alles permitteren wat in hun tijd niet gepermitteerd is. Ja. En ze hikken tegen een soort afgrond aan. De oude Bartok. Enfin, Bartok is niet oud geworden. De late Bartok. Daar zit telkens iets in waarvan je voelt, de grosse fugue van Beethoven bijvoorbeeld, die voelt iets nieuws komen wat niet meer voor hem zal zijn.
Ja.
Ik weet niet of mij dat zal overkomen, maar het lijkt mij leuk dat een oude, witte cisgender als ik misschien nog iets voelt komen dat niet meer hem zal toebehoren.
Ja. Je verwijst graag ook naar andere kunstdisciplines. Dat doe je ook in je essayistiek, maar ook in de poëzie, in het proza, de schilderkunsten, de muziek. Hoe intermediaal is de literatuur? Is dit een kruispunt van verschillende artistieke disciplines die je zeer genereus ook toelaat in jouw proza, maar ook in de poëzie, in de essayistiek, de filosofie bijvoorbeeld in jouw essayistiek?
Ja, voor mij is dat intermediaal, maar niet als principe, maar als parcours. Ik heb het geluk gehad dat ik kon beginnen lesgeven in de Academie voor Schone Kunsten. Dus ik ben altijd geconfronteerd geweest met kunstenaars die aan het zoeken waren. En hun intuïtief spreken, dat zoekende, dat bijna primaire spreken van bepaalde van die mensen, dat heeft me altijd gefascineerd. Ik had briljante studenten die niet uit hun woorden kwamen. Mm-hmm. Maar die wel dingen voelden dat ik dacht, dat is essentieel. Dus dat heeft mij in elk geval heel erg gevormd. En ik heb altijd in mijn lessen natuurlijk onophoudelijk verwezen naar plastische kunst. Want dat was mijn job. Ik stond voor studenten in een academie. Ja. Had ik lesgegeven in een universiteit, dan was het misschien anders geweest.
Ja, wat je ook hebt gedaan, hè? Want je was ook een tijd collega, gastdocent bij de theaterwetenschappen.
Dat was na mijn doctoraat, klopt. Ja, dat vond ik ook heel fijn. En toen begreep ik al dat ook academia heel snel verandert. Hè? Dus dat daar ook de parameters zeer snel verschuiven. Ja. Het is trouwens ook interessant hoe ik mijn doctoraat heb gemaakt bij de kunstwetenschappen en niet meer in de literatuur waarin ik ben groot geworden. Dat heeft natuurlijk te maken met mijn parcours bij de academie. Ja. Ik was zo intens bezig geweest met die vraagstelling over wat de esthetica ons stelt. Van wat zie je wanneer je een beeld ziet? Wat is de semiotiek van dat beeld? Wat is de tekentaal van dat beeld? Hoe reageer je daarop? Ik heb met mijn studenten films bekeken. We zijn naar musea geweest. Dus ik zat helemaal daarin. En wanneer mij vanuit de academie werd gesuggereerd om een kunstdoctoraat te maken vanuit mijn theaterteksten, heb ik vrij snel gevoeld, ja, ik wil geen kunstdoctoraat maken, dat wil ik niet. Ik wil een academisch doctoraat, dat is een openstaande rekening bij mij. En ik wil eigenlijk die Hölderlin volledig filosofisch doorgronden in wat hij voor mij heeft betekend. Dus vandaar dat ik dan mijn doctoraat heb opgezet rond het begrijpen van die breuk, die césure bij hem, in die vroege moderniteit, eigenlijk dat puur kantianisme, dat bewustzijn tegen de wereld, en hoe dat in dichters doordringt, die catastrofe eigenlijk van we zijn alleen tegenover iets wat we niet begrijpen, en waar we met ons bewustzijn proberen structuren over te verzinnen, en waar staat dan dat ik, dat romantische ik. En ik heb dat dan uiteindelijk toegewerkt naar de deconstructie met theoretisering van Deleuze en Lacan, om op het einde terug te keren naar mijn theaterteksten en daar iets te zeggen over hoe volgens mij een hedendaagse theatertekst niet meer beantwoordt aan psychologische wetten van de jaren 60 of 70. En daarin voel ik ook Peter Verhelst volkomen. Dat dat we op een avond zaten te praten en dat ik hem zei, de hedendaagse theatertekst is een soort tornado rond een niets. Een tornado van woorden rond wat gezegd moet worden. Ja. Maar wat helemaal geen categorietjes meer heeft, Freudiaans of sociaal, waar je verloren staat tegen wat je wil zeggen.
In hoeverre heeft die academische reflectie, wetenschappelijk onderzoek dat je voor je doctoraat hebt ondernomen, jouw creatieve werk meer?
In die zin dat ik daar vertrouwen door kreeg om te doen wat ik dacht dat ik moest doen. Zeker wanneer je buiten de lijntjes gaat kleuren, is het natuurlijk prettig om te zien dat er in de filosofie dingen bestaan die dat ondersteunen. En dat was Deleuze, le pli van Deleuze is voor mij van ongelooflijke betekenis geweest. Hoe moeilijk het ook is om het te lezen. En voor zover je kunt zeggen dat je dat begrijpt en doorgrondt. Dat zijn voor mij metaforen. De filosofie heeft mij beeldspraken aangereikt, waardoor ik mijn eigen intuïtie kon begrijpen.
Mm-hmm. Ja. Zo is er is het. Een boek samengesteld, verschenen in het Fonds van Poëziecentrum. Heel sterk met aandacht voor het creatieve proza, ook voor de poëzie. Had men daar ook vooral dat academisch werk een plek moeten geven? Want als het zo'n belangrijke rol speelt, hè, ook in de manier waarop je reflecteert over literatuur, dat op een manier natuurlijk ook zeer bepalend is geweest voor wat je sindsdien, na jouw doctoraat en ook de publicatie, de handelseditie van dat doctoraat, bent gaan nadenken over literatuur, dat dat toch bepalend is geweest?
Nou, dat weet ik niet. Het interessante is dat je in een normale, nette academische carrière maak je doctoraat en je begint. En ik heb mijn doctoraat aan het einde van mijn carrière in het onderwijs neergelegd, als een summa summarum. Omdat ik zelf eigenlijk de dragers van mijn eigen filosofisch denken in poëzie en literatuur weer wou doorgronden. En ik voelde ook dat wanneer je lang publiceert, dan word je een beetje gemakkelijk in je citaten. Je begint te zeggen zoals Nietzsche zegt, zoals Hegel zegt, bla bla. En op een bepaald moment dacht ik zelf, wat zijn je vindplaatsen?
Ja.
En wanneer ik naar mijn bibliotheek terugging, vergiste ik mij iedere keer in de vindplaats. En ik dacht, het is tijd dat ik die lens scherp stel. Anderzijds was ik toen ook nog altijd organisator van de Studium Generale. En ik droomde heel erg van een studium als brug tussen de hogeschool en de universiteit.
Daar zijn we volop mee bezig nu, eindelijk.
Ja, voilà. En dat was toen, de inkanteling noemde Frank van den Broeke dat toen. Ik was daar heel erg bevlogen in. Ik had ook studenten van de universiteit in mijn studium. Maar de structuren werkten tegen. Het was het moment nog niet. Ze begrepen dat nog niet goed. Ze vonden mij ook veel te ambitieus daarin. Of ze vonden mij een dromer. Wat typisch is voor mensen van wie mijn ambities nog niet goed doorgrond. Ik moest ook plotseling in doctoraatscommissies gaan zitten om doctoraatsprojecten te beoordelen. En ik dacht, ik denk dat ik nogal een groot gevoel voor fair play heb. En ik dacht, wie ben ik om dat te doen wanneer ik niet zelf mijn doctoraat heb? Mm-hmm. Dus ik ben toen mijn doctoraat gaan maken over die kwestie. En daarna ben ik ongeveer uit onderwijs gestapt en ben ik met vervoegd pensioen gegaan. Maar het heeft mij wel veel vruchten afgeworpen, omdat ik daar alles weer, ik heb het daar gegrond opnieuw. En om op je vraag te proberen antwoorden, moet je dat gelezen hebben? Mm-hmm. Nee, want het is vreselijk theoretisch. Het is verschrikkelijk. Het is een obsessie. Vooral die césuur bij Hölderlin, die dan rechtstreeks naar het Ceylan leidt en dat die breuk in dat spreken, dat is heel theoretische matière als je daarop ingaat. Maar ik deed dat heel graag. Ja. En ik had toen het gevoel, zo, ik heb nu mijn rekening betaald. En mijn hele parcours, vanaf wat je zegt met Rogman, eindigt in mijn doctoraat, waar ik totaal op een andere plek terechtkom in de kunstwetenschap. Eigenlijk in de kunstfilosofie. Ik noem het niet graag kunstwetenschappen. Mm-hmm. Ik vind het woord wetenschappen daar niet echt op zijn plaats. Ja. We gaan niet om met wel omschreven doelstellingen in het denken. Wij gaan om met voortschrijdend inzicht en met veranderlijke modellen. Dat is in de wetenschap voor een deel ook zo. Maar ik vind dat wij in de cultuurwetenschappen veel bescheidener moeten zijn. En dat we dat niet zomaar moeten enten op wat de exacte wetenschappen doen. Dus dat was ook een beetje voor mij een vraag toen ik mijn doctoraat schreef.
Ja, dat lijkt mij zelfs een heel interessant onderwerp voor een vervolggesprek, want daarover zou ik het bij gelegenheid ook wel eens willen hebben. Het brengt ons bij een tweede thema. We hebben nu dat thema over poëzie en de voeding van de poëzie eventjes bekeken. Een van de studenten had een vraag in verband met, en dat sluit naadloos aan bij wat je net zei, Studium Generale, literatuuronderwijs, over literatuuronderwijs. Je vangt wel eens iets op in de media, dat het niet zo goed gaat met de leesvaardigheid van jonge mensen. Misschien moet er wel eens nagedacht worden hoe wij letterkunde aanbieden aan de hogeschool, aan de universiteit. Heb jij daar particuliere ideeën over? Overigens wil ik ook nog zeggen, er is een chatfunctie. Indien er kijkers zijn die graag jou een vraag willen voorleggen over een van die thema's, zij kunnen de chat gebruiken. Maar literatuuronderwijs vandaag, Stefan, hoe denk jij daarover?
Oké, particulier idee, op de aanhalingstekens. Ik ben nog opgevoed in een ouderwets soort ateneum op de Ottergracht in Gent, waar we bij de leraar Frans Sartre en Gide dan de tekst moesten lezen en in het Frans er examen over afleggen. We moesten lezen. Bij mijn leraar Nederlands moesten wij Ter Braak lezen. Er is natuurlijk iets verdwenen, u weet ook wat ik bedoel, de liefde en de virtuositeit van de samengestelde zin. Dat is de liefde voor de nuance. We hebben zelfs vanuit progressieve linkse hoek voortdurend op ons hoofd gekregen, schrijf maar eenvoudige zinnetjes, want anders ben je arrogant en elitair. Wel, ik voorspel u, daar gaan we de prijs voor betalen in de democratie. Democratie betekent dat je mensen hebt die zeer samengestelde zinnen kunnen schrijven. Niet iedereen hoeft dat te doen, maar je moet de kunst van de nuance aan je studenten bijbrengen. Ik vond het een ramp om te zien dat mijn studenten op het einde wanneer ik les gaf, geen enkele tekst van Duperron, Ter Braak, Verstijk nog konden lezen. Puur omdat ze die syntaxis niet meer beheersen. Heeft dat te maken met uw opleiding in Neerlandica? Nee, dat heeft te maken met middelbaar onderwijs. Mm-hmm. Je moet, kijk, het gaat allemaal over inclusie. Waar beginnen wij onze goed bedoelde idealen van inclusie te realiseren? Ik woon vlakbij Brussel. Ik spreek met redelijk wat mensen in Molenbeek, noem maar op. Weet je wat die mensen zeggen? Je veux devenir poète, monsieur. Ze willen leren. En dan komen mensen die zeggen, ja, zoals in Hull in Engeland, je moet de regels van de grammatica vereenvoudigen, want dat is white supremacism, mm-hmm. om een goede syntaxis te beheersen. Dat is anti-emancipatorisch.
Ja.
Emancipatie is dat je dat wel doet. En ik maak me bijzonder zorgen over het behaagzieke onderwijs van bange leraren die willen behagen. In 1876 schreef Nietzsche al, in dat fantastische schrift van hem over literatuur, we krijgen bange leraren. We moeten leraren hebben die durven in te gaan, maar met vuur, zodanig dat iedereen aan hun lippen hangt.
Ja. Is het literatuuronderwijs vandaag te weinig uitdagend, te weinig intellectueel prikkelend? Is men te behaagziek, om jouw term te gebruiken? Is dat jouw bevinding?
Men is misschien te weinig belezen en te weinig gepassioneerd. Ik ben op dat punt, alhoewel ik op grote punten met hem ook verschil, ben ik natuurlijk wel een groot bewonderaar altijd geweest van George Steiner. En ik geloof dat dat eigenlijk een van de laatste grote Europeanen was. Die zei, kijk, wat is het heerlijk als je kunt citeren uit Cicero en Augustinus en terugkeren naar je eigen tekst en dat met begrip te doen. Maar weet je, er bestaat zoiets als de Bourdieu-ziekte in academica. Bourdieu heeft blijkbaar vanuit zijn context, zeer terecht van waaruit kwam, geconfronteerd zoals hij was als jonge man met de Parijse snobistische intellectuele elite, heeft hij geconcludeerd, die mensen doen het alleen om intellectueel kapitaal te hebben, om te intimideren. Daar is een soort kritische theorie uitgesmeed die een enorme backlash heeft. Waarin namelijk iedereen die probeert het moeilijke, het complexe, het genuanceerde, datgene wat studie vereist, aanmoedigen om dat te diffameren. Mm. Om te zeggen, dat zijn toch maar moeilijkdoeners. Die doen het om interessant te zijn. Die zijn met een intellectueel kapitaal bezig. Dat is een enorme verdachtmaking die mij heel kwaad maakt. Omdat ik denk, nee, degene onder ons, en u bent dat ook als hoogleraar, die weten dat je genereus moet zijn. En dat je voor mensen zit, dat heb ik in de academie decennia meegemaakt, voor mensen die thuis nooit meekrijgen wat jij kunt meegeven. Als jij voor die mensen gemakkelijke praat gaat vertellen, mm-hmm. om bijna in de smaak te vallen, dan doe je aan wat men kent als het verraad der klerken. Jij moet hen bijbrengen wat zij nergens elders kunnen krijgen, ja. wat ze van jou moeten krijgen.
Ja. En je zou van academisch universitair onderwijs kunnen verwachten, moeten verwachten, dat je jonge mensen begeestert, dat je hen uit hun comfortzone laat stappen, dat je hen uitdaagt, met nieuwe horizonten laat kennismaken. Dat is een van de doelstellingen, denk ik, toch wel van academisch onderwijs, van onderwijs tout court, denk ik.
Ja, en dat je aan een hersengymnastiek laat doen. Mm-hmm. Mijn zoon is onlangs begonnen aan een studie filosofie. Hij zit zijn tanden te kraken op Kant. Ik zeg, jongen, waar het pijn doet, is het goed. Dat is net zoals met kinesietherapie en sporten. Waar het pijn doet, doet het goed aan je hersens. Mm-hmm. Dan moet je door. Je moet dat proberen. Ook al is het moeilijk, ook al kun je het niet helemaal begrijpen. Leg het weer weg, maar herbegin. En beschuldig de auteur niet van wat jij niet wil kunnen.
Mm-hmm. Ja, ja.
Dat is iets wat in de media natuurlijk breed verspreid is. Hè?
Ja.
Dat auteurs worden beschuldigd van iets wat een bepaalde schrijvende lezer, zal ik ze maar voorzichtig noemen, zelf niet wil doen. Ja. En daar moeten onderwijzenden tegenin gaan. Ja. Zonder te verwijten, zonder in polemiek te gaan. Gewoon vanuit de generositeit. En zeg, kijk eens, als je er je hersens op kraakt, op die zin die uit 5 bijzinnen bestaat, laten we hem even uit elkaar trekken. Laten we even een zinsontleding doen, midden in de les filosofie of literatuur. Kijk, na 10 minuten, zie je die zin? En nu stoppen we hem weer in elkaar. Dan doe je iets van onschatbare waarde voor studenten.
Ik kan me dus iets voorstellen bij de manier waarop jij de hedendaagse discussie volgt in de media over taal en hoe wij met taal moeten omspringen en hoe alles toch moet worden gemodelleerd naar wat men jonge mensen verwacht van taalgebruiken. Ik verwijs nu naar wat hemrechts bijvoorbeeld in de media brengt, of wat bepaalde taalkundigen formuleren. Hoe kijk jij daar tegenaan, hoe men vandaag over taal praat in de media?
Ik moet altijd denken aan een zinnetje dat mijn oude hoogleraar De Rollet, voor taalkunde, ons in een van de eerste colleges meegaf. If you take the F out of enough, dan heb je GH. If you take the E out of women, dan heb je een O. If you take the th, the sh, out of nation, then you have TI. Dus je kunt fish schrijven als goatee, als je wil. Je schiet daar niets mee op. Taal is dat je natuurlijk ook doordrongen bent van het feit dat er een etymologische geschiedenis aan dat woord vooraf gaat. En als je dat allemaal gaat weggooien omdat je denkt dat dat bepaalde mensen met minder mogelijkheden meer welkom heet, volgens mij beledig je hun verstand daarmee.
Mm-hmm. Ja.
Heel veel ambitieuze mensen die uit nieuwere contexten komen, zal ik maar noemen, die willen dat helemaal niet. Die willen het kennen.
Ja, ja. Vind je dat een tekort in bijvoorbeeld de literatuurkritiek, dat men vandaag nauwelijks nog aandacht heeft, één voor het boek, meer voor de mens achter de kunstenaar? Het interview met de schrijver is interessanter dan de analyse in de zogenaamde kwaliteitskrant. Maar dat taalopvattingen bijvoorbeeld ook nauwelijks of niet aan bod komen, terwijl alles staat of valt natuurlijk met de taalopvatting, taalfilosofie van de auteur, maar daarover lees je nauwelijks nog iets in de hedendaagse literatuurkritiek.
Wat in mijn generatie structuur was, heet nu belijdenis. Wat in mijn generatie argument was, heet nu emotie. Mm-hmm. Dat is een verschuiving waartegen we ons niet noodzakelijk moeten afzetten, maar waar we ons bewust moeten van zijn. Er is een grote verschuiving. De wereld is ook snel aan het veranderen. De paradigma's in de hele literatuur, dat gaat razendsnel. Dat is ook heel spannend om te zien. Ik hoef daar niet per se een moreel oordeel over te mm-hmm. hebben. Maar ik moet er wel bewust van zijn. En die zaken betekenen dat wij onze studenten ook moeten duidelijk maken. Kijk, er is een historisch frame waarbinnen je bepaalde dingen bewaart. Bijvoorbeeld etymologie van een taal als een vanzelfsprekendheid. Dat is in elke taal zo. Je moet het Nederlands niet gaan versimpelen. Het Engels en het Frans zijn 10 keer, en het Duits zijn het Russisch zijn 100 keer moeilijker. Dus daar los je niets mee op. De mensen die ik ken in Molenbeek, die willen gewoon Frans kunnen praten en schrijven zoals het hoort. Meestal kennen ze het ook vanuit de Maghrebijnse context. Maar als ze Nederlands gaan leren, dan noemen ze het de Vlaamse. En dan moet je nog duidelijk maken, ja, het is niet de Vlaamse, het is een grotere taal, want dat weten ze niet. En wanneer ze dat weten, zijn ze wel geïnteresseerd. Dus je moet eigenlijk altijd de grote verleider kunnen zijn met intellectuele argumenten.
Ja. Ja, ja.
Niet met emotioneel, maar met intellectuele argumenten moet jij de student kunnen uiteindelijk brengen tot dat oude model van Socrates. Je moet een verloskundige zijn. Je moet hen vragen stellen waarop je een antwoord laat geven. En dan zeg, denk nu eens na wat je gezegd hebt. Is het niet zo dat je ook dit en dat? Dat moet in mijn jeugd zijn, maar dat elke leraar een leraar moedertaal moest zijn. Ik zou tegenwoordig zeggen, elke leraar moet ook een leraar filosofie zijn.
Ja.
Moet ook nadenken over hoe je nadenkt.
Ja, ja. Ik kan je geruststellen, aan de Universiteit Gent wordt nog steeds hoogstaand academisch onderwijs verstrekt, waarbij we studenten uitdagen die kritisch moeten kunnen nadenken, goed beargumenteren. Ik weet dat een aantal studenten nu kijkt en het zal hen ook wel bekend in de oren klinken wat ik nu zeg.
Ik ben er ook absoluut van overtuigd.
Ja. We hebben nog een drietal thema's, Stefan, als je dat goed vindt. Ik wil het graag met jou even hebben over literatuur en media. Je had het daar net ook al over, hè, hoe literatuur in de media aan bod komt, wat nog op het gebied van de literatuur in de media kan worden besproken. Je bent een schrijver, hoe bekijk jij dat, de manier waarop over literatuur wordt gesproken, gepubliceerd in kwaliteitskranten? Heb je dat ook wat de literatuurkritiek betreft zien veranderen sinds de jaren 70 ongetwijfeld?
Ja, tuurlijk. Er is veel minder aandacht voor structuur, voor wat wij de structuur van de literaire tekst noemen, voor de opbouw van de tekst. Het is hier en daar nog wel. Maar er is natuurlijk ook een verschuiving gaande, wat niet meer in de kranten kan, omdat die kranten moeten overleven. En daar spelen allerlei zaken in mee, zoals het feit dat kranten van hun bazen, die worden opgejaagd, ook in de boekenbijlagen. Die mensen beslissen niet autonoom. Dus je kunt wel zeggen, ha, die criticus in de krant is een loeder, hij schrijft maar 500 woorden over mijn boek, maar dan ben je zeer oppervlakkig aan het denken. Het gaat over die hele commerciële structuur waaraan kranten zijn onderworpen. Maar je ziet natuurlijk de verschuiving naar de long reads op internet. Daar moeten veel mensen nog de weg naar vinden, maar dat gebeurt wel. De reactor bestaat, noem maar op. Dus er is een verschuiving waarbij mensen zich kunnen uiten op internet. De dag is niet veraf dat iemand in een printing on demand kan vragen dat iemand die 20 jaar kritiek in heeft geschreven op de reactor, daar zijn we binnen 10 jaar zeker, we zijn al 10 jaar bezig of zo, kan zeggen, maak me daar een reader van in printing on demand. Dus er zijn nieuwe vormen van bundelen, van schrijven, van lezen gaande. Ik ben heel erg tegen paniekvoetbal en ik heb vooral een hekel aan oude mannen van mijn leeftijd die denken dat het in hun tijd beter was. Dus in die val wil ik niet trappen. Ik denk dat het gewoon verandert en dat er een andere tijd komt om die dingen te doen.
Ja, je ziet vooral een verschuiving optreden. En sinds de digital turn zie je dat die literatuurkritiek ook via andere wegen wordt beoefend. En ja, dat is op zich ook goed natuurlijk.
Ja.
Ja. Een van de studenten, en ik ga dan heel snel naar een vierde thema, had een vraag in verband met literatuur en engagement. Hij of zij had het over maatschappelijk engagement en de rol daarvan in jouw literaire werk. Onder andere een verwijzing naar toneelteksten, Antigone in Molenbeek bijvoorbeeld, wordt dan genoemd. Kan je daar even op reflecteren hoe belangrijk het is dat een hedendaags schrijver ook met die maatschappelijke actualiteit, met een wereld in transitie bezig is in het werk, metaforisch, hoe dat een rol speelt in de tekstconstructie?
Ja, ik heb daarover een tekst geschreven die ik nog altijd wel als dragend beschouw voor mijn opinie over die zaak. Die staat in de mobilisatie van Arcadia. Die heet Aesthetica als Service Club. Heel veel van mijn linkse generatiegenoten, ik ben hier maar een boomer, hebben het engagement eigenlijk een beetje beschouwd als een service club, om daarmee bepaalde ideeën en opvattingen tegemoet te komen. En de esthetica is voor mij geen service club. Wij moeten niemand bedienen. Dus in een eerste beweging wijs ik dat gemakkelijke, coquette, ik ben een geëngageerd, maatschappelijk geëngageerd auteur, wijs ik dat af. Dat zit makkelijk. Mm-hmm. Maar in tweede instantie moet ik natuurlijk naar mezelf kijken en denken, waar ben je dan zelf al mee bezig? Ik ben bezig met koppig zijn. Ik ben bezig met mezelf te proberen zijn. Niet omwille van het koppig zijn, want elke waarde grenst aan haar eigen limiet als ze alleen maar om zichzelf wordt beleefd. Dus maar ik wil wel proberen op mijn eigen voorwaarden over de dingen na te denken. En dan kom ik wel tot mijn eigen definitie van engagement. En die is dat je als individu dat toch een beetje een radar op zijn kop heeft, zoals Gottfried Benn zei, en weet wat er in de wereld gebeurt, dat je probeert je daar tegenover te verhouden. En dan kom je tot die oude botsing die in de literatuur fundamenteel is, namelijk het individu tegenover de collectiviteit. Daar gaat 90% van de literatuur zo niet 100% over. Mm-hmm. Een individu tegenover een collectiviteit. Van Proust tot Dante, bedoel.
Ja.
En daarin wil ik natuurlijk wel een vorm van engagement vinden, die er voor mij uit bestaat dat je als individu op je eigen voorwaarden, hè, wat is verlichting voor jou? Wat is denken voor jou? Waar sta je met jouw denken tegenover de wereld? Je hebt niet veel tijd. Je hebt 70, 80 jaar, waarvan je misschien 40 jaar echt helder kunt nadenken en ook een beetje gelezen hebt. Probeer daar op jouw manier je tegenover te verhouden.
Ja.
Dat is heel wat. En daar gaat mijn engagement dan over. En ik denk dat het, je weet, ik heb het al vaak gezegd, heel mijn literaire leven lang ben ik bijzonder, het woord geobsedeerd is zo'n cheap woord, hè? Maar ben ik bijzonder gefascineerd door Antigone van Sophocles, waar het individu tegenover de collectiviteit staat. En zij zegt, ik beantwoord aan de ongeschreven wetten. En Creon heeft geschreven wetten. Zoals Hegel zegt, Creon heeft een punt. Hij moet de staatsherzon verdedigen. Maar Antigone heeft ook een punt. Ik bedoel, zij is zo'n oude fundamentalistische liefde voor de clan, voor de tribe. Dat zijn fantastische clashen. We hebben allemaal iets vanuit een tribe, vanuit waar wij vandaan komen. En we moeten allemaal geconfronteerd worden met wat de polis, wat de stad staat, wat de staat, de gemeenschap, de samenleving van ons vraagt. Mm-hmm. En dat is je engagement.
Ja, en dat engagement moet je dan niet eendimensioneel opvatten als dat je bepaalde politiek-ideologische standpunten ventileert in jouw literaire tekst. Dat is een oppervlakkig engagement.
Dat is zelfs koket. Dat is egocentrisch. Ja. Het is veel moeilijker en pijnlijker en je bent er ook nooit vanaf. Mm-hmm. Je kunt daar Sivoran over lezen of je kunt daar Georgie Conrad over lezen of noem maar op. Dat blijft een frictie, een gevecht zolang je schrijft.
Ja, maar je ziet het in de hedendaagse literatuur, bijvoorbeeld in het Nederlandse taalgebied, dat nogal wat schrijvers scoren met teksten die dan ook een politiek gewicht krijgen, die als ideologie worden beschouwd, een soort megafoon voor een politiek standpunt dat men dan maatschappelijk wil articuleren. Dat is een literatuur, geëngageerde literatuur, waar je je heel ver van afhoudt.
Nee, die zul je mij ook nooit horen diffameren. Want dat zijn mensen die kort op de bal spelen. En dat heeft ook een recht. Karl Kraus speelde ook kort op de bal in zijn tijd. Dus het gaat er altijd om dat je niet iets uitsluit. Dat literatuur is juist het feit dat al die vormen van je verhouden tegenover de werkelijkheid. Als je kijkt hoe Riaschi schrijft. Dat is heel interessant. Mm-hmm. Dat is iemand die op een totaal andere manier, het recente boekje van Ramzi Nasser. Ja. Iedereen probeert zich op zijn manier te verhouden tot de werkelijkheid. Mm-hmm. Iedereen was vijf probeert zich te verhouden tegenover het probleem van het toerisme. Vanuit Genua heeft hij dat bedacht. Dat is goed. Je zult mij tegenwoordig, naarmate ik ouder word, steeds meer. En dat was ook mijn probleem toen ik afscheid nam van Rogeman. Je zult mij steeds minder horen bepaalde categorieën horen diffameren. Ja. De literatuur is juist het feit dat je dat niet doet. Dat je probeert inclusief te begrijpen wat er op het spel staat. Er zijn dingen in waar je zelf iets kunt mee doen en dingen waar je zelf niets kunt mee doen. Bepaalde columnschrijvers zie ik zich, denk ik, op een vernieling afrennen. Mm-hmm. Je kunt daarmee met je kop tegen de muur lopen. Het column is iets heel vergiftigd als geschenk. Ja. Sommigen doen dat goed. Maar zelfs degenen die tegen de muur lopen, hebben daarmee iets gedaan wat interessant is om naar te kijken vanuit de literatuursociologie. Ja. Het is altijd wel ergens van betekenis. Ja. En dat is wat ik op mijn oude dag dan krijg, zonder daar soft willen over doen. Maar dat je wel moet uitkijken met veroordelen en met altijd weer standpunten innemen. Standpunten zijn narcistisch heel vaak, hoor.
Ja. En dat heeft misschien veel te maken met het egocentrisme dat ook in de literatuur toch wel zeer nadrukkelijk aanwezig is. Hè. Je moet vooral zichtbaar zijn en dan gebruik je allerlei technieken en strategieën om je dan in de media te wurmen, om dan toch maar gehoord te worden. Als je al niet gelezen wordt, dan moet je misschien je stem verheffen om dan toch gehoord te worden.
Ja, weet je, wat ik vooral zie, statusangst. Iedereen aan het vechten met zijn ellebogen, omdat hij denkt, ik ga niet meer meetellen. Het zal wel onnozel gevonden worden wat ik denk. Of mensen zijn zo bang. Ik zie ongelooflijk veel angst in intellectuele profileringen. Ja. En het zal een stuk beter gaan als mensen wat rustiger zich probeerden terug te trekken en na te denken, waar sta ik nu echt voor? En hoef ik wel te reageren op een ander om een eigen profiel te hebben? Mm-hmm. Moet mijn profiel eigenlijk wel gebaseerd zijn op roofbouw op de ander? Mm-hmm. Nee, eigenlijk niet.
Ja. Is dat de iets wat oudere schrijver die 40 jaar aan zijn schrijverschap werkt, die daar op die manier over praat? En is dat voor een twintiger die nog helemaal aan het begin staat van wat je dan een beetje een vreemd woord vindt, uiveren, van een schrijverschap, is dat een heel andere positie die die man of vrouw inneemt?
Ja, dat is een goede correctie, dat denk ik ook. Als ik kijk naar mijn eigen eerste teksten, man, wat was ik aan het vechten, wat was ik uppercuts aan het uitdelen, wat was ik polemisch om mijn plek te bevechten tegen de vaders. Ja. Dus ook alle respect voor jonge auteurs die mij willen opzij duwen en zeggen, wij komen eraan. Ja. Dat is gezond.
Dat was net ook de insteek van dat mastercollege. Namelijk de wordingsgeschiedenis van het schrijverschap en hoe schrijvers, onder wie Hugo Claus, ook hun vaders hebben moeten vermoorden om zichzelf te kunnen zijn. Ja. Een laatste thema, als je het goed vindt, Stefan, want we moeten toch wel ongeveer binnen het uur afronden. Ik heb heel veel vragen gekregen van studenten. Ik heb ze gebundeld, jou toegestuurd. Je hebt ze met aandacht ook gelezen, waarvoor zeer veel dank. Een van de studenten had het over zintuiglijkheid. Peter Verhelst in zijn woord vooraf in de bloemlezing heeft het ook over de zintuiglijkheid in jouw poëzie. Of je dat nu romantiek moet noemen of niet, het maakt op zich niks uit, maar het gaat vooral over die sensitiviteit die ook deel uitmaakt van jouw poëzie. Je had daarnet een paar keer over de dichter als denker. Iemand die reflecteert. Maar tegelijkertijd gaat het ook over het instinctieve, het intuïtieve, denk ik. Hè? Het zintuiglijke. Het met alle zintuiglijke vermogens ervaren van de werkelijkheid. Hoe belangrijk is dat in jouw proza en poëzie? Ik denk bijzonder belangrijk, die zintuiglijke ervaring van de dingen.
Ja, ik ben heel sensitief, dat is zo. Geuren, indrukken, noem maar op. Ik ben bijzonder overgevoelig aan die dingen, dat is juist. Maar als je dat hebt, als je zelf zoiets... Ik heb dat... Een auteur wiens naam hier niet is gevallen, die voor mij eigenlijk veel belangrijker is dan Roggeman, is Marie Scholli-Gilliams.
Ja, absoluut. Het kasteel bestaat niet meer. Een van jouw schitterende essays over Gilliams.
Ja, ik zit met mijn geestelijk sensitieve wortels veel dieper in Gilliams. En dat is, hij zegt dat ook. Het is een bepaalde overgevoeligheid die je ook bij Proust ziet en zo. Proust heeft, je kent die fantastische theorie over de mémoire involontaire, er waait je een geur toe en er gaat van alles open in je brein. Maarten Nussbaum heeft een prachtig boek over het feit dat de emotionele opleving ook de filosofische opleving is, oplevingen van het denken, een prachtig boek, waarin zij de dichotomie corrigeert dat je emoties zouden staan tegenover je denken. Ik denk dat het bij mij ook zo is. De zintuigelijkheid is het begin van de filosofie. Gaat het maar na bij alle grote filosofen ook. Daar begint het. En schiet mij een zin te binnen uit een werk dat voor mij van fundamentele betekenis is geweest. De korte tekst Lens van Georg Büchner. Die verschrikkelijke novelle over die jonge dichter Lens die in de waanzin aan het verdwijnen is. En die op het einde, wanneer hij bijna wordt weggebracht, zegt... Hören Sie dann nicht die Stimme die um den Horizont schreit und jemand gewöhnlich die stille neemt. Hoor je niet die stem die op de horizon schreeuwt en die me gewoonlijk stilte noemt? Dat is een volledig openstaande sensibiliteit, zintuigelijkheid, ja, die over haar toppunt heen is en die echt die man ook disintegreert. Dat markeert ook het punt waar het expressionisme eigenlijk al, hè, waar de romantiek over gaat in het expressionisme. Als je dat romantiek noemt, met de volle draagwijdte van het Kantiaanse begrip daarin, van die crisis van het bewustzijn. Ja, daar gaat de zintuigelijkheid bij mij ook over. Het is altijd een wakker worden voor de wereld waarin je staat. En begrijp je dat je dat niet begrijpt, wat er met jou gebeurt. Anders zou de kritiek der Urteilskraft van Kant niet zo'n complex boek zijn. Ja, hij wist ook dat dat het moeilijkste was om te begrijpen.
Ja, en het bijzondere is, omdat je daarnet ook de klemtoon hebt gelegd op continuïteit, dat in Oorverdovende Steen, jouw eerste essaybundel, dat daar ook al passages in aan te strepen zijn waar je het hebt over die sensitiviteit.
Absoluut, dat is bij Rilke begonnen voor mij. Ja. En dat is, als ik nu op dat boek terugkijk, er komt hopelijk volgend jaar een grote bundeling van mijn essays. Ik weet niet wat daaruit zal de kritische toets overleven. Maar eigenlijk begin ik bij Rilke en eindig bij Sloterdijk.
Ja.
We zijn dan 283 en ik maak al die sprong van naar de kritiek van het cynische vernuft. Hè? En, hoe kun je vandaag de dag omgaan met die gevoeligheid die nog in die vroege literatuur zat. In die Rilke, in die Proust, in Flaubert voor een stuk. Wat doe je daarmee in je eigen tijd? Hoe draag je eigenlijk de estafette verder van de literatuur?
Ja. In hoeverre is de titel van het slot-essay van Sneeuwdoosjes, jouw tweede essaybundel, Vitale Melancholie, van toepassing op het hele uiver dat daarna nog gevolgd is in de jaren 90 tot vandaag?
Dat blijft wel, omdat Sneeuwdoosjes is een boek over Walter Benjamin. Hij komt overal, hij zit als een mycelium van paddenstoelen. Hij zit overal onder en hij komt overal boven. Terwijl er geen dragend essay over Benjamin bestaat. Mm-hmm. Ik heb daar wel een poging toe ondernomen in Young destijds, maar ik heb het nooit opgenomen. En het Saturnische bewustzijn, zoals hij dat noemt, het bewustzijn van dat eigenlijk al de late moderniteit aankondigt. We hebben de reden uitgeput in haar overzichtelijkheid. Hoe moeten we beginnen aan die dialectiek van de verlichting, aan de duisternis van wat wij verlicht noemen? Hoe kijk je daarnaar? Dan kom je in het teken van Saturnus terecht. En dat is de melancholie. Ja. Dat je denkt dat je begrijpt, maar dat je eigenlijk, en dat is een beeld dat ik heel geregeld heb gebruikt al in mijn SS, de beginscène van een film van David Lynch, waar iemand over een snelweg rijdt in het donker. En die koplampen zijn het voortschrijdende licht, maar de rest is duisternis. Lost Highway heet die film. Dat is voor mij nog altijd wel een metafoor van het denken. Mm-hmm. Je rijdt over die donkere snelweg en je probeert jezelf bij te lichten.
Ja, en het gaat over die inzichten die veranderlijk zijn. Je kijkt altijd naar de dingen anders. En dat is net de beweeglijkheid, hè, die hoe dan ook een rol speelt in jouw hele oeuvre, te beginnen ook al met die beginfase waar je het over had, hè, de kleine woordwoestijnen waar dat ook al zat. Hè. Toen was je net afgestudeerd als germanist, in 1974 geloof ik, heb je het diploma Germaanse filologie
heette dat toen,
gekregen. Vandaag mag je die term filologie ook niet meer gebruiken. Hè.
Ja.
Dat heet nu niet meer op die manier. Filologie, de liefde echt voor het woord. En een schrijver die heeft dat woord lief op allerlei manieren. Goed, ik...
Je moet het misschien vervangen, Yves, door pathologie.
Pathologie.
het proberen onder woorden brengen van onze pathologieën.
Ja, ja, ja. Goed, ik wil in elk geval jou van harte danken voor jouw tijd, dat wij zo open over jouw werk konden praten. Het was voor mij een bijzonder genoegen. Ik weet dat er kijkers zijn in Praag en in Pretoria, in Zuid-Afrika, die deze livestream ook mee volgen. Dus dat is dan weer het voordeel van het nadeel, dat je alleen online kunt gaan, dat je, waar je je ook bevindt in de wereld, zo'n gesprek kunt volgen. Ik kijk eens of er ook berichten zijn binnengelopen via de chat, Gwenny. Ik zal ze herhalen, ja.
Dus de eerste vraag gaat over feit en fictie. Beschouwt u de bekeerlingen, oorlog en Terpentijn en de opgang als literatuur of geschiedschrijving? Of is geschiedschrijving literatuur?
Ja, de vraag is, naar aanleiding van de proza-trilogie, oorlog en Terpentijn, de bekeerlingen en de opgang, of dit eerder een voorbeeld is van geschiedschrijving, of dat de klemtoon toch meer ligt op fictie, of is het vooral een combinatie van autofictie en historisch documentair proza?
Het is, als je dat al met zo'n dik woord zou kunnen zeggen, onderzoek, een literair onderzoek, naar hybriditeit van proza-genres. Toen Le Roi La Durie in begin jaren 80, niet lang voor De Naam van de Roos van Umberto Eco in literatuur, zijn boek publiceerde over het dorpje Montaillou, deed eigenlijk aan literaire geschiedschrijving. Dat heeft een enorme rel veroorzaakt onder historici, omdat hij iets hybride deed. Hij gebruikte zijn verbeelding en zijn empathie om dichter te komen bij een historisch feit. Sindsdien is daar heel veel tijd over gegaan. En voor mij zijn auteurs als G.W. Sebald van groot belang zijn geweest, omdat die eigenlijk ook al toonde dat de taak van de hedendaagse literator misschien niet meer zozeer ligt in het schrijven van een fraaie roman, maar in het zichzelf schampen. Roland Barthes noemt dat een schaafwonde in de teksten, in Eraflure. Dat je schaafwonden oploopt aan wat je probeert, dat je schampert langs genres. Dat heeft mij altijd geïnteresseerd. En als je kijkt naar die trilogie, dan zie je dat schampen steeds sterker wordt. In Oller en Terpentijn is de autodocufictie, zoals ik dat noem, nog vrij goed in balans. In De Bekeerlingen steek ik al verder mijn nek uit, want dan ga ik over een 11e-eeuws meisje van wie men zelfs de naam niet weet. En in de derde ga ik nog een stukje verder. En ik vond het interessant om dat te proberen. Dus wanneer mij gevraagd wordt naar de afbakening, dan zeg ik, het gaat mij juist over het niet hebben van een afbakening. Om een nieuw open wat we daarnet ook gezegd hebben, een open proza-vorm te vinden die niet gebonden is aan de stramine die we kennen.
Ja, het gaat om een hybride.
Het gaat om het hybride. Ja. Dit is echt voor mij een project van de hybridisering van de roman.
Ja.
En je ziet dat in Julian Barnes bijvoorbeeld in zijn laatste boek over de vader van Catherine Pozzi, The Man in the Red Coat, dat hij precies hetzelfde doet, met foto's erbij. Emmanuel Carrère in Le Royaume, het Koninkrijk, doet precies hetzelfde als wat ik gedaan heb in de Bekeerlingen. Mm-hmm. Dus het hangt in de lucht.
Ja.
Het is iets, we hebben ook iets van de journalisten meegekregen tegenwoordig.
Ja. Ja. Huh? Ja. Tweede vraag, Gwenny.
U noemde zichzelf op een bepaald moment een geëngageerd auteur. Wat kunnen auteurs nog betekenen in een maatschappij waarin literatuur een kleinere rol zou gaan spelen?
Ja, de vraag gaat over literatuur en engagement. En hoe kan in een hedendaags literair klimaat een schrijver nog geëngageerd worden genoemd als literatuur niet meer de positie inneemt die het destijds jaren geleden heeft ingenomen?
Ja, enerzijds wou ik verwijzen naar wat ik daarnet gezegd heb over engagement. Je moet als individu tegenover die collectieve druk van de ideologieën in de wereld moet je plaatsvinden. Maar ten tweede wil ik ook zeggen, mijn vrouw is heel sterk betrokken bij de PEN International. Overal in de wereld worden nog altijd schrijvers opgesloten en gemarteld omdat ze boeken schrijven. Dus denk niet te snel vanuit ons veilige België dat de schrijvers niets meer te betekenen hebben. Overal in de wereld dagen zij regimes uit. Overal in de wereld zijn dictators bang van hen. Poetin is bang van auteurs. Erdogan pest auteurs, intimideert auteurs. Overal in de wereld gebeurt dat. Dus het is niet omdat wij nostalgisch naar Jacques van Zola terugkijken, dat de literatuur in de wereld niets meer betekent. Kijk over onze witte muurtjes heen en je zult zien dat de literatuur bijzonder veel betekent voor de bevrijding van heel veel mensen.
Mm-hmm. Ja, dus het gaat hier over een andere opvatting van engagement, dat literatuur vandaag in een hedendaagse maatschappij toch veel meer impact heeft dan doorgaans wordt beweerd, dat literatuur nog een nicheproduct is vandaag, dat het alleen nog maar gaat om een paar mensen die elkaar iets te vertellen hebben, maar literatuur als dusdanig maatschappelijk niet meer meetelt.
Dat vind ik flauwekul van mensen die te weinig lezen. Mm-hmm. Excuseer me dat ik daar even mijn nuances voorbij schiet.
Ja.
Maar als je kijkt naar het debat over Amanda Gorman met Marieke Lucas Reineveld, dat zijn debatten over vandaag. Dat gaat over onze politiek, maatschappelijke, morele parameters. Literatuur staat in het hart van de gemeenschap. Maar je moet wel weten in welke gemeenschap je wilt thuishoren.
Mm-hmm. Ja.
En je moet ook niet bang zijn van andere niveaus daarin. Ik kijk naar Netflix omdat ik geïnteresseerd ben in narratologie.
Ja.
Dus de literatuur heeft de functie die het zelf toebedeelt.
Ja, absoluut. En dan is er ook nog een derde bericht binnengelopen.
Ja, dat is nog een vierde. Maar misschien een derde heel kort. Is het begrijpen van moeilijke literatuur, dus namelijk belangrijker dan het bevorderen van leesplezier?
Ja, het gaat over zogenaamde moeilijke literatuur en het bevorderen van leesplezier, leesbevordering.
Mm-hmm.
En staat moeilijke literatuur, wat dat ook mogen betekenen, haaks op de bevordering van het leesplezier.
Ja, tijdens ons gesprek heb ik daarop geantwoord. Hè. Het lezen van moeilijke literatuur, zoals dat dan heet, tussen aanhalingstekens, hoort tot de emancipatie van de mondige burger. Als je wil dat burgers mondig zijn, moet je aan goed leren zinnen bouwen. Want ze zullen zich misschien moeten verdedigen in het gerechtshof of bij de politie of waar dan ook. Dus leer ze maar lezen. Ten tweede is er een heel mooie quote van Adorno. Moeilijke woorden bestaan niet omdat er woordenboeken bestaan. Hangt er maar vanaf wat je wil lezen. En ik heb nooit iets gehad aan dat onderscheid tussen moeilijke of niet moeilijke literatuur. Het hangt er vanaf wat jij wil doen. Als je goed wil leren tennissen, moet je goed leren tennissen. Dan moet je niet zeggen dat het moeilijk is.
Ja, oké, dat is helder. Ik heb een citaat gebruikt voor dit gesprek. Hè. Door de ruimte schreeuwt een woord om antwoord. Hartelijk dank dat jij op een aantal woorden van onze studenten hebt willen reageren met antwoorden. ook op de chatberichten. Het was heel bijzonder om jou hier in de corridor in Wetteren te gast te hebben. Hè, ten huize de familie Braakman. Ik wil ook nog de vakgroep Letterkunde, de afdeling Nederlands, danken. Ook voor de financiële steun die men heeft toegezegd. En natuurlijk alle studenten in Gent die dit gesprek live hebben gevolgd. Hè. Het was heel fijn dat zij met hun vragen, met hun suggesties ook een aandeel hadden in dit gesprek. Dat we niet alle 30, 40 vragen hebben kunnen behandelen, ja, dat spreekt voor zich. Anders hadden we een marathonzitting en dat wil ik natuurlijk niemand aandoen en ook vooral jou niet. Hartelijk dank, Stefan Hertmans, voor dit gesprek.
Dank u.
Dank je wel.